Welkom bij de zesde aflevering van Onbegrijpelijk Logisch. Een podcast over het mooie in de schepping, waarvoor je iets dieper moet graven om het te zien. De vorige keer hebben we stilgestaan bij de complexiteit in de schepping. Dit keer gaan we onderzoeken of het ontstaan van de aarde een traag proces geweest kan zijn, of dat het in één ogenblik ontstaan moet zijn. Je kent de discussie misschien wel die er ontstaat als het gaat over de kip en het ei. Welke was er het eerst? Meestal wordt het een luchtige discussie waar allerlei creatieve argumenten worden bedacht waarom het een of het andere eerst moest zijn. Maar als je even op internet zoekt, ontdek je dat dit voor evolutionisten een hele serieuze vraag is. Die de ene keer overtuigend met kip, maar even later toch weer twijfelend met ei wordt beantwoord. In een artikel uit 2010 is het volgende te lezen. Britse onderzoekers hebben bij toeval het antwoord gevonden op de eeuwenoude vraag over het kip en het ei. Ze ontdekten dat voor de vorming van een eierschaal een bepaalde proteïne onmisbaar is die alleen voorkomt in de eierstokken van een kip. Om een lang verhaal kort te maken, de kip was eerst. Maar een artikel van een paar jaar later verwijst deze uitleg alweer naar de prullenbak en weet te melden dat het ei er toch eerst geweest moet zijn. Zo zie je maar. Voor tal van wetenschappers is dit helemaal geen luchtige discussie, maar een bloedserieuze vraag, waar al heel veel onderzoek naar is verricht. De discussie over de kip en het ei laat heel mooi zien dat als je ervan uitgaat dat alles via een lang proces van kleine veranderingen is ontwikkeld, je het jezelf heel moeilijk kan maken. Sterker nog, hier is nog nooit iemand uitgekomen. Ik zal dat uitleggen aan de hand van een alledaags voorbeeld. Er is tegenwoordig nogal wat te doen over waterstof als alternatieve energiebron voor bijvoorbeeld auto's. Maar het komt niet goed van de grond. Waarom niet? Onder andere omdat er te weinig tankstations zijn waar je waterstof kunt tanken. Maar waarom maken ze niet meer tankstations dan? Nou, omdat er te weinig auto's zijn die daar gaan tanken. Waarom zijn er te weinig auto's dan? Omdat er te weinig tankstations zijn. En zo kan ik nog even doorgaan natuurlijk. Wat moet er gebeuren om waterstof tot een succes te maken? Precies. Auto's en tankstations tegelijk invoeren. Maar als niet iemand van bovenaf dit met bijvoorbeeld een grote zak geld stimuleert, dan gebeurt er nooit wat. Misschien zeg je na dit voorbeeld dat dit voor het ontstaan van leven niet opgaat. Nou, ik zal aan de hand van enkele voorbeelden aantonen dat dat daar nog veel sterker geldt. Iets moet direct perfect werken of het richt zichzelf ten gronde. Ik kan eigenlijk elk proces of elk orgaan of elk organisme als voorbeeld nemen. In mijn eerste voorbeeld citeer ik eerst een stukje tekst van nemokennislink.nl. Op die site wordt in begrijpelijk Nederlands uitgelegd hoe het leven is ontstaan. Echt waar. Je mond zakt open van verbazing over zoveel onzin. Nou, daar komt-ie. Via zelfassemblage kon het gebeuren dat hoopjes levenloze materie zich onderling combineerden en daarna stapsgewijs evolueerden tot iets dat leefde. De eerste cel die het levenslicht zag, leek trouwens niet op een van jouw eigen cellen. Het dingetje moet veel simpeler geweest zijn. Waarschijnlijk was het een klein blaasje, omgeven door een vliesje, met binnenin wat eiwit en korte strengen met erfelijk materiaal. Er moest iets van een erfelijkheidsmolecuul zijn, waarop de cel een blauwdruk van zijn bouw kon opslaan. Met die blauwdruk konden moleculen binnen de cel dan een nieuwe cel bouwen. Pas toen dat eerste blaasje zich ging voortplanten, werd het echt leven. Tot zover het citaat. Het citaat van zojuist begon met de zelfassemblage van levenloze moleculen. Alsjeblieft, hoe komen die moleculen zo slim? Welke machine zet zichzelf in elkaar? Een knap staaltje vernuft, zou ik zeggen. Maar goed, ja, het overgrote deel van de mensheid gelooft het, dus ze zullen zich niet schamen bij Nemo. Vervolgens lees ik: De levenloze materie gingen zich combineren en stapsgewijs evolueren tot iets dat leefde. Wanneer is iets leven? Als het door celdeling kan groeien. Oké, stel je een paar handige moleculen voor, die samen bedenken een cel te vormen. Het is maar een simpele cel, lees ik. Een blaasje, een vliesje, wat eiwitten, wat erfelijk materiaal. Pardon? Is dat simpel? Die mensen bij Nemo weten beter dan ik hoe ongelooflijk ingewikkeld dat al is. Maar ja, het overgrote deel van de mensheid gelooft zelfs dit. Prachtig, die eerste cel in een compleet dode wereld. Maar ook deze cel leeft nog niet. Kom op, we gaan samen een tweede cel bouwen, roepen de dode moleculen in koor. Maar ja, hoe pak je dat aan als je totaal onervaren bent op dit punt? Nou, die eerste keer wordt een grote mislukking, kan ik je vertellen. Want celdeling is een gigantisch complex proces, zoals je in de vorige aflevering hebt kunnen horen. De cel gaat roemloos ten onder en alles blijft zo dood als het was. En nu komt het punt waarom ik dit voorbeeld op deze manier noem. En waarom het in deze aflevering gaat. Het hele proces moet namelijk weer van vooraf aan beginnen. Een eventuele nieuwe poging van een nieuwe cel om zich te delen wordt een net zo grote mislukking. Want er is niets of niemand die iets geleerd heeft van de eerste mislukking. Het is niet zo dat er bijvoorbeeld miljoenen cellen beschikbaar zijn waarvan er eentje geluk heeft en waar het delen lukt. Want waar moeten die miljoen cellen vandaan komen? Die zijn er niet en die komen er niet, zolang er geen celdeling is. En die celdeling lukt niet, zolang er geen cellen zijn. Zie je de overeenkomst met de waterstofauto? Als er niet iemand van bovenaf zich met de situatie gaat bemoeien, gaat er nooit wat gebeuren. Leven kan geen opeenvolging van kleine stapjes zijn. Alles moet direct perfect zijn. Anders zal er nooit een succesvolle celdeling tot stand komen. En voor wat betreft het kip-ei-verhaal, er moet direct een kip met eieren en al zijn gemaakt. Want als de eerste kip nog moet gaan verzinnen hoe hij zich gaat vermenigvuldigen, dan gaat het na één poging hopeloos mis en loopt het hele kippenverhaal in de soep. Ik heb trouwens het voordeel dat ik af en toe het proces van ei tot kip van dichtbij kan meemaken in de broedmachine die ik thuis heb. Het blijft zo bijzonder. Het ene eitje tik je door midden en bak je tot een omelet. Maar als je het in de broedmachine legt, beginnen er adertjes te groeien en na 21 dagen tikt het kuikentje zich er netjes uit. Een pad door de Rode Zee maken lijkt me makkelijker. Eigenlijk hebben we het belangrijkste voorbeeld al gehad als het gaat om het te laten zien dat evolutie door een opeenvolging van kleine stapjes niet mogelijk is. Maar ik zal nog een voorbeeld noemen. Het eerste voorbeeld is de zweephaar, waar veel bacteriën zich mee kunnen voortbewegen. Die wordt vooral door mensen die de intelligent design gedachte aanhangen als voorbeeld gebruikt om aan te tonen dat complexiteit niet langzaam kan ontstaan. Ik weet niet of het terecht is dat de zweephaarbacterie zo vaak rolmodel mag zijn, want ik geloof niet dat andere organismen zoveel simpeler zijn. Maar feit is dat hij nogal tot de verbeelding spreekt vanwege de heuse elektromotor die erin zit. Die motor is extreem zuinig en het drijft een soort propeller aan die meer dan 1000 keer per minuut kan ronddraaien. De draairichting van de motor kan elk moment worden aangepast, wat de bacterie zo behendig maakt. Door de vorm van de propeller kan de bacterie zich elke seconde wel 60 keer zijn eigen lengte verplaatsen. Een auto zou 1000 km per uur moeten rijden om dat te halen. Veelvuldig onderzoek heeft aangetoond dat de bijna 40 onderdelen waaruit dit piepkleine motortje bestaat, allemaal onmisbaar zijn. Haal er één weg en de bacterie kan zich niet bewegen en gaat dood. Natuurlijk proberen evolutionisten dit te weerleggen door te stellen dat er ook bacteriën zijn met minder complexe zweepharen. Dat kan waar zijn, maar het is totaal geen steekhoudend argument, want het is dan nog steeds niet uit te leggen hoe de eerste zweephaarmotor is ontstaan. Juist door het vele onderzoek naar dit micromotortje van maar 25 miljoenste millimeter groot, komen er steeds meer dingen aan het licht die het aanzien van dit wonder vergroten. Zo blijkt hij in staat te zijn om tijdens het draaien zijn eigen onderdelen te vervangen. Magnifiek! Zo'n automotor wil ik ook. Onderzoekers moeten toch wel toegeven. Dit is een zogenaamd onherleidbare complexe structuur. Wat wil zeggen dat alle onderdelen tegelijk aanwezig moeten zijn om het geheel te laten werken. Er kan hier geen sprake zijn van een proces, maar een intelligent ontwerper heeft dit bedacht. Nu vind ik zelf de term intelligent ontwerper een godonterende term. Het wordt door mensen gebruikt die wel durven toegeven dat de evolutietheorie een doodlopend spoor is, maar die niet God de eer willen geven die hem toekomt. De zweephaanbacterie is een wonder van goddelijk niveau. Maar ja, dat geldt voor alle leven in de natuur. Ik heb het in een andere aflevering al eens eerder gezegd. Simpel leven bestaat niet. Daar is leven een te groot wonder voor. Volgens mij is met de celdeling en de zweephaar overtuigend aangetoond dat de schepping geen langdurig proces geweest kan zijn, maar een daad die in één ogenblik tot stand kwam. Dat God 6 dagen heeft gebruikt is niet omdat dit niet in één moment gedaan kon worden, maar omdat hij daarmee ook de orde van tijd, van dagen en weken in heeft willen stellen. Er komen echter steeds meer mensen die God wel als schepper erkennen, maar die de 6 scheppingsdagen liever zien als een langere tijd. Deze mensen hechten kennelijk toch veel waarde aan de onmogelijke gedachte dat alles langzamerhand ontstaan is. God zou de evolutie dan als instrument hebben gebruikt om de aarde en het heelal te maken. God helemaal afschrijven gaat ze te ver, maar het scheppingsverhaal letterlijk nemen vinden ze ook veel te veel tegen de heersende wetenschap ingaan. Een van die mensen is de universitair hoofddocent van het vak Oude Testament aan de Protestants Theologische Universiteit. Samen met heel veel andere collega-wetenschappers heeft ze veel gestudeerd in de Bijbel. Waarschijnlijk meer dan jij en ik. Ze schrijft onder andere de volgende ongelooflijke woorden om aan te tonen dat de 6 scheppingsdagen niet letterlijk als dagen gezien moeten worden. Ik citeer: "De Bijbelschrijvers waren zich er goed van bewust dat God geen mens is. Alles spreken over hem gebeurt in menselijke taal. Maar alles wat God doet, is groter dan wat mensen in woorden kunnen uitdrukken. Zo schrijft de dichter van Psalm 90 dat de dag van gisteren voor God is als 1000 jaar. Maar als er geen klokken in de hemel hangen en de tijd eindeloos is, dan stelt een menselijke telling van 10 jaar helemaal niets voor. Het is een split second. Waar we bij het lezen van de Bijbel dus op moeten letten is dat ook de Bijbelschrijvers heel vaak tijdsaanduidingen enkel als literaire vorm gebruikten en zeker niet exact bedoelden. Ze beseften maar al te goed dat de menselijke tijd helemaal niet aan de orde is bij God. Zie je welke grote fout deze wetenschapper maakt? Ze gaat ervan uit dat de Bijbel geschreven is door mensen die dan menselijk over God gaan praten. Maar ze beseft en gelooft niet dat God zelf zich in de Bijbel tot ons als mensen richt. En daarbij heeft God zich in zijn taalgebruik inderdaad aan ons bevattingsvermogen aangepast. Moeten wij dan als mensen zeggen, oh, als God een dag zegt, dan bedoelt hij natuurlijk 1000 jaar. Nee, natuurlijk niet, want dan had God het wel over 1000 jaar gehad. Dat de tijd in de hemel een hele andere rol speelt, dat zal waar zijn. Maar wij zijn hier op aarde, en in dat licht heeft God tot ons gesproken door zijn woord. Waar zouden we eindigen als we zelf gaan bepalen wat we letterlijk moeten nemen en wat niet? Is het niet het toppunt van arrogantie om het beter te weten dan God? Wat zou jij ervan vinden als je mij een bericht stuurt met de opmerking dat je morgen komt en dat ik dan zeg, ja, je zegt wel morgen, maar je bedoelt waarschijnlijk 1000 jaar. Ik weet zeker dat je me dit behoorlijk kwalijk zou nemen of me voor gek zou verklaren. Maar dit soort professoren verdraaien zonder schroom Gods bericht aan ons. Luister nog even mee met haar conclusie. De Bijbelschrijvers hebben Genesis 1 niet voor niets aan het begin van de Bijbel gezet. Ze willen ermee aangeven dat God er vanaf het begin geweest is en ooit is begonnen met het scheppen van de wereld, de natuur, mens en dier. En dat het wel eens zo gegaan zou kunnen zijn. Maar in Genesis 2 beschrijven ze dat het ook wel eens anders gegaan kan zijn. De mens wordt daar niet op dag 6, maar op dag 1 geschapen, voor al het andere. En er staan in de Bijbel nog veel meer teksten die verwijzen naar nog weer andere scheppingsverhalen, bijvoorbeeld in het boek Job. Het gaat de Bijbelschrijvers dus zeker niet om feiten, maar ze willen de grootsheid van de wereld beschrijven. In het bijzondere van de wereld zien ze Gods hand. Durf jij God op zijn woord te geloven? Als hij ons in Genesis 1 vertelt dat de schepping geen proces, maar een daad van zijn almacht was, duidelijker kan het toch niet? Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Misschien vraag je je af wat het probleem is als je zegt dat God evolutie heeft gebruikt om de aarde te scheppen. Het eerste probleem hebben we al gezien, namelijk dat we God dan niet op zijn eigen woord geloven. Maar er is nog een groot probleem. In het volmaakte paradijs, waar Adam en Eva leefden, was natuurlijk geen dood en er waren geen rampen. Maar dat past niet in het evolutieverhaal. Evolutie is de survival of the fittest. Een wedstrijd op leven en dood dus. De zwakke moet het afleggen tegen de sterke. Nou, een paradijs zoals die in Genesis wordt beschreven, staat haaks op die gedachte. In de evolutie wordt alles mooier en beter, maar volmaakt is het dus nooit geweest. En dus is er dan ook geen ruimte voor het verhaal van de zondeval. Want dat was een val vanuit het volmaakte. En wat moet je dan met de belangrijkste boodschap in de Bijbel, dat Christus naar deze wereld kwam om zondaren zalig te maken? Zie je dat als je Genesis 1 op losse schroeven zet, de hele Bijbel in elkaar stort? Nu is het niet zo dat als je in een schepping van 6 dagen gelooft, er helemaal geen ruimte meer is voor processen in de natuur. Darwin had het wel goed gezien tijdens zijn reizen, dat dieren zich in de loop van de tijd aan kunnen passen aan leefomstandigheden. In die zin geloof ik zeker wel in micro-evolutie, een aanpassing op kleine schaal. Maar dat is altijd een aanpassing binnen hetzelfde soort. Een heel bekend voorbeeld van Darwin waren de vinken op de Galapagoseilanden. Die hadden zich langzamerhand aangepast aan het type voedsel dat voorhanden was. Zo kwamen er vinken met grote snavels als er grote en harde zaden waren, en kreeg je kleinere snavels als er meer kleine zaden aanwezig waren. Darwin trok toen de conclusie dat al deze vinken uit één gemeenschappelijke voorouder zijn ontstaan. Ik wil Darwin daarin best gelijk geven. Zo is het ook best aannemelijk dat allerlei katachtigen zoals de leeuw, de tijger en de puma en de lynx uit één gemeenschappelijke voorouder zijn ontstaan. Maar, en dat is heel belangrijk, dat proces heeft zich altijd binnen hetzelfde soort voltrokken. Darwin gaat veel te ver door te stellen dat dit proces nieuwe soorten oplevert. Daarom zijn er dus ook nooit overtuigende tussensoorten te vinden van dieren halverwege dat proces. Kennelijk heeft God de genen van de eerste soorten in het paradijs zo rijk gemaakt dat ze vol zaten met mogelijkheden om te specialiseren in bijzondere omstandigheden. In een latere aflevering zullen we zien dat deze aanpassingen niet worden veroorzaakt door toevallige verbeteringen in het DNA, maar juist door het armer worden van het DNA. Microevolutie is dus eigenlijk devolutie, slechter worden. Hopelijk heb je aan het einde van deze aflevering antwoord gekregen op de vraag of de schepping een langdurig proces is geweest of niet. We hebben gezien dat het leven te complex is voor kleine opeenvolgende veranderingen. Het is niet de kip of het ei, het is kip en ei tegelijk. Als je nog vragen of tips hebt, kan je me die via onbegrijpelijklogisch@gmail.com mailen. Ik hoop dat je de volgende keer weer meeluistert als het zal gaan over de schepping van het licht op de eerste scheppingsdag. Tot dan!